Goedemorgen allemaal. Een kerkdienst kan voor mij altijd al niet meer stuk als opwekking 174 wordt gezongen. Juicht, want Jezus is Heer. Toen ik gedoopt werd op 26 mei 1991, een half jaar nadat ik tot geloof was gekomen, mocht ik een dooplied uitzoeken. En dat was mijn dooplied. En dat lied gaat al mijn hele leven mee. En het wordt steeds minder gezongen de afgelopen jaren. Want het is natuurlijk te oud en het is te veel aan het begin van dat opwekkingsboekje. En dan kom je af en toe in een dienst en dan heeft er iemand, en ik weet niet wie het geweest is deze keer, maar die heeft opwekking 174 uitgekozen. En dan denk ik, yes, mijn lied. Overigens ook een heel gevaarlijk lied. Juicht, want Jezus is Heer. Is mijn Heer. Is dat zo? Wat betekent dat? Welke consequenties heeft dat? Hoe vertaalt zich dat in mijn leven? Hele ingewikkelde vragen kom je tegen als je af en toe die liederen zingt uit de opwekkingsbundel. Is mijn leven ergens ook nog in overeenstemming met wat ik zing? Past dat bij elkaar? Voordat we vandaag gaan nadenken over het onderwerp waar ik over wil spreken, wil ik u eigenlijk iets vragen. Zouden de echte, ware gelovigen onder jullie even op willen gaan staan? Alleen al voor de moed. Ik ben ook blijven staan. Maar het is best een lastige vraag, vind je niet? Onmiddellijk ga je nadenken. Wat zijn dat dan? Echte, ware gelovigen? En wat betekent dat dan? En durf ik dat van mezelf te zeggen? En loop ik geen grote risico's als ik nu op ga staan? Ja, u heeft allemaal de veilige weg gekozen. Bijna allemaal. Maar ik wil het vanmorgen met jullie hebben over een groep mensen die zich in de Bijbelse tijden ook wel een beetje beschouwden als de echte, ware gelovigen. En ik heb jullie hulp wel een beetje nodig, dus roep even vrij uit. Wat is het eerste waar je aan denkt bij het horen van het woordje fariseer?
Schijnheilige.
Schijnheilige. Kennis.
Wet.
Geleerde. Geleerde, ja.
Geloof met het hoofd.
Voorgangers.
Voorgangers? Hoor je dat, Jan? Jongen. Hoe voel je je als jij door een lieve collega of een vriendelijke buurman of iemand vanuit je familie, als je toegesproken wordt met het woordje fariseer, wat gebeurt er dan van binnen? Als je al die dingen die we zo als eerste associaties zeg maar met elkaar hebben, als je die eens op een rijtje zet, dan heb je een heel imposant palet aan woorden, zou ik bijna zeggen. En ik denk een deel van die woorden zijn misschien wel bijbels waar, maar een deel van die woorden misschien ook wel niet. En misschien mag ik nog één stapje verder gaan. Kunnen jullie een aantal benamingen geven waarmee deze groep mensen, die fariseërs, waarmee ze werden aangesproken door Jezus in diverse confrontaties en gesprekken? Adderengebroed. Witgekalkte graven. Zit een mooi verhaal aan overigens.
Huigelaars.
Hypocrites in het Grieks. Hè? Toneelspelers letterlijk. Roep nog eens wat. Jezus heeft nog veel meer gezegd hoor. We hebben een bingo kaart met minstens 9 benamingen. Even afvinken al die kruisjes. Hij noemt ze blinden. Hij noemt ze slangen. Hij noemt ze, nee, dat is de ergste, die bewaren we tot het eind. Hij noemt ze dwazen. Hij noemt ze blinde wegwijzers. Hij noemt ze muggenzifters. En als kers op de taart noemt hij ze ook nog kinderen van de hel. Dat is een rijtje, hè? Dat gaat ergens over. Een stevig stukje taalgebruik uit de mond van Jezus tegen een groep mensen die zich eigenlijk voor het overgrote merendeel als ware, echte gelovigen beschouwden. En vooral op momenten dat Jezus stuitte op tradities die de waarheid van God verdraaiden, of op momenten waarop ze op een oneerlijke manier met hem omgingen, niet omdat ze de waarheid wilden weten, maar omdat ze Jezus een loer wilden draaien, omdat ze hem in een val wilden laten lopen. Op dat soort momenten gebruikt Jezus een stevig stukje taal. Dat gebeurde vaker in de Joodse traditie, hè? Als er in debatten met elkaar werd geconverseerd, dan was er sprake van een overdrijving, stevige overdrijvingen, om je punt te maken. Dus het was een vrij normale manier van omgaan met elkaar in het intense gesprek, zou ik bijna zeggen. En je ziet het Jezus niet echt heel veel doen overigens. Maar op de momenten dat hij het doet in de Bijbel, en hij gebruikt daar woorden waar wij eigenlijk van terugdeinzen, waar wij wat van schrikken, dan moet het bijna wel belangrijk geweest zijn. Dan moet er iets aan de orde zijn waarom Jezus die aandacht zo sterk naar zich toe wil trekken. Farizeeërs. Over hen wil ik het vandaag met jullie hebben. En eigenlijk wel om twee redenen. En de eerste reden is, als je wel eens naar de uitreiking van de Oscars hebt gekeken, hè, de prestigieuze filmprijzen in Amerika, dan weet je dat die prijzen naar de belangrijkste acteurs en actrices gaan natuurlijk. Maar dan is er ook een prijs, en dat is een hele begeerde prijs ook, en dat is de prijs voor de beste bijrol. De belangrijkste bijrol. De acteur of de actrice die die rol vervuld heeft in een bepaalde film bijvoorbeeld. En dat is ook een prijs die echt begeerd wordt. Die in hoog aanzien is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er is geen hoofdrol die kan schitteren zonder een passende bijdrage, een juiste bijdrage van een goede bijrol. He, die bijrollen die voegen iets toe, die maken het verhaal compleet, die leggen andere accenten bloot en die hebben ons als kijkers ook werkelijk iets te zeggen. En als ik in mijn Bijbel lees, en in het bijzonder in de evangeliën, moet je even nadenken, wanneer zie je in de Bijbel die farizeeërs opkomen? Waar komen we ze voor het eerst tegen? Roep eens. In de evangeliën. Waarom zijn ze er niet in het Oude Testament? Waarom komen we ze niet tegen bij de kleine profeten, hè? Die 400 jaar die ertussen zit, tussen de laatste boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament? We hebben nog nooit van ze gehoord en ineens vloeps, ze zijn er. En waarom? Er was een groep mensen en die vond dat Israël het geestelijk leven niet meer serieus genoeg nam. En ze snapten het allemaal niet meer en het werd vrijzinnig en bla bla bla. En in die periode, ongeveer 2 eeuwen voordat Jezus werd geboren, komt er een groep mensen op en die willen weer opkomen voor het ware geloof. Het echte geloof. Het was een vernieuwingsbeweging, het was een reformatie, zou je kunnen zeggen. Als je naar vandaag de dag zou kijken, dan zou je kunnen zeggen, hè, het was de EO die ontstond omdat de NCRV niet meer christelijk genoeg was. Of het was de ChristenUnie, omdat het CDA niet meer echt christelijk was in de ogen van sommigen. Of het was de evangelische beweging, omdat de kerken er helemaal niks van snapten en de Heilige Geest links lieten liggen en zo. Het was het Reformatorisch Dagblad of het Nederlands Dagblad, omdat Trouw te veel verwaterd was. Om allemaal van dat soort redenen kwamen er vernieuwingsbewegingen op, een vernieuwingsbeweging van de farizeeërs om het echte geloof weer te herstellen. En dan zie je dat naast de hoofdrol die Jezus en zijn discipelen vervullen in de evangelie, dan is die groep de groep die eigenlijk het meest in beeld komt. Het is geen groep waar we graag naar kijken. Het is een groep die een bepaalde associatie bij ons oproept. Het maakt ons wat ongemakkelijk. Als je iets wil hebben van de grote, er waren ongeveer 6000 farizeeërs in de tijd van Jezus, op een bevolking van ongeveer 500.000. Dat weten we van Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver. Dus zeg maar 1 op de 100 mensen, daar zitten dan vrouwen en kinderen ook bij, was een farizeeër. En dan zie je dat er ongelooflijk veel aandacht aan hen wordt gegeven, vooral ook in het evangelie van Matteüs. En de vraag is, waarom? Waarom krijgt deze groep mensen zoveel aandacht? Waarom worden ze zo in de spotlights gezet? Waarom is er zoveel tekst in het boek van God voor mensen waarvan wij eigenlijk wel een beetje tussen de regels doordenken van fout. Foute groep. Maar als je kijkt naar de plek die ze krijgen, zou je ook kunnen zeggen, ze moeten ons bijna wel iets te zeggen hebben. Ze moeten ons iets te zeggen hebben. Eerste reden. Tweede reden, het afgelopen jaar heb ik vrij uitgebreid het boek Samen Jong gelezen. Kennen jullie dat? Dat is de moeite waard. Samen Jong. Gaat over kerk zijn voor en met de komende generaties. Een belangrijk boek. Zeker ook als je met jongerenwerk bezighoudt of als je in de kerk, en dat willen we natuurlijk allemaal, hè, dat het geloof doorgegeven wordt en dat mensen leren wie God is. Maar toen ik dat boek doorlas, toen werd ik eigenlijk geraakt door één van de hoofdredenen waardoor jonge mensen van de kerk van Jezus Christus vervreemden. En uit diverse onderzoeken was gebleken dat farizeergedrag van mensen binnen de kerk, met alle gevolgen van dien, met alle teleurstelling van dien, farizeeërgedrag van mensen binnen de kerk, en dat kunnen ook dus jij en ik zijn, u en ik zijn, als ouders van onze kinderen, dat stond in de top 3 van oorzaken waardoor de band met God, geloof of kerk werd doorgeknipt. Dat gaat ergens over, hè? En dat is pijnlijk. Dat is ontzettend pijnlijk. Het is niet raar. Het is niet raar als je de woorden van Jezus leest in Matteüs 23. Als hij met zijn discipelen aan het praten is. Dan zegt hij iets. En dan moet je even goed luisteren. Als je alleen deze tekst al mee naar huis neemt voor deze week om verder te kauwen, dan ben ik tevreden. Maar dan zegt hij iets. En dan zegt hij, lieve discipelen van mij, ware gelovigen misschien wel. Alles wat de farizeeërs jullie leren, wat ze je zeggen, doe dat. Onderhoud dat. Maar, zegt Jezus dan erachteraan, doe niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Dat is shocking, hè? Jezus komt bij je thuis en die zegt tegen jouw kinderen, even vanuitgaan dat je die zou hebben, joh, luister goed naar papa en mama. Luister naar wat ze zeggen, onderhoud dat, maar doe alsjeblieft niet wat ze doen. Dat is wat er staat, hè? Dat is waar het over gaat hier zo. Misschien wel als je je wat meer verdiept in de jongerencultuur van vandaag, zeggen we niet zo gek. Want er is al lang gebleken dat jongeren niet zozeer luisteren naar wat je zegt, maar dat ze veel meer kijken naar wat je doet. Uit wat je doet blijkt of je ook echt gelooft wat je zegt. Als ik wat voorbeelden zou moeten noemen. Als je zegt, positieve woorden zijn belangrijk, maar ze tegelijkertijd zelf niet praktiseert, dan verlies je geloof. Wie zegt, ik geloof in vergeving, maar wie niet een ander van harte vergeeft, en altijd wordt dat wel hoorbaar of zichtbaar in iemands leven, dat hou je niet verborgen, geloof me, maar die kan niet meer serieus genomen worden. Wie zegt, Peter gaf het net nog aan, Geven en delen is belangrijk, hè, als het gaat over onze omgang met geld, alles wat we van God geschonken hebben gekregen. Wie zegt geven en delen is belangrijk, maar wie tegelijkertijd vooral bezig is met het maar volstorten van zijn eigen graanschuren, die alleen maar aan het verzamelen is, die laat een andere belangrijke God in zijn leven zien. De Bijbel noemt het een afgod. Wie zegt trouw en liefde belangrijke waarde te vinden, maar wie ze vervolgens niet uitleeft, wie er niet voor vecht om ze waar te maken, die verspeelt zijn of haar geestelijke gezag. Farizeeërgedrag schaadt. En Jezus brengt het in de Bijbel ongelooflijk scherp naar voren. Weet je wat het vervelende is? Allemaal, zo denk ik, zijn we ergens op de een of andere manier vatbaar voor farizeeërgedrag. Allemaal balen we wel eens van onszelf misschien wanneer onze beweringen en ons leven mijlenver uit elkaar liggen. En ergens verlangen we er diep van binnen naar om eerlijke, oprechte, authentieke gelovigen te zijn. En soms kijken we naar ons leven en dan denken we, oh lieve Heer, help. Weet je, als u naar mij kijkt hier op dat podium vandaag, dan kun je misschien een bepaalde indruk krijgen. Maar weet je wie we echt weten of ik geestelijk ben of niet? Moet je aan mijn vrouw en aan mijn kinderen vragen, thuis. Wat er gebeurt als ik moe ben en thuis kom en een van de kinderen wil even aandacht. En ik denk maar één ding, nu even niet. Ik ben back off. Er is een heel leuk boekje geschreven een aantal jaren geleden met de titel Wie je bent als niemand kijkt. En misschien is dat wel bepalend. Wie ben je als niemand kijkt? En hoe zit dat met de farizeeër in onszelf? Wie uitgescholden wordt voor farizeeër, die zal zich ergens toch ook, zeker wanneer je deel uitmaakt van de kerk, die zal zich toch ook ergens innerlijk geraakt voelen. Dat is niet wie je wil zijn. Dat is niet hoe je wil zijn. En daarom is de hoofdvraag van deze overdenking vanmorgen de vraag, wat kunnen wij nu leren van de farizeeërs? Als ze zo'n belangrijke bijrol hadden in de Bijbel, dan hebben ze ons iets te zeggen. En we gaan een beetje schat graven bij deze bijzondere groep mensen. En misschien lijken we wel een beetje op ze. Ik ben uiteraard voorzichtig. Maar de kunst en de uitdaging is dat wanneer we nadenken over dit onderwerp, dat we vooral heel dicht bij onszelf blijven. Het gaat even niet over je buurman of degene aan de andere kant van de zaal of degene thuis. We moeten even bij onszelf blijven. En ik wil de uitdaging neerleggen om de farizeeër in de spiegel te durven zien. Die misschien wel op de een of andere manier in ons allemaal verborgen zit. Als ik zou zeggen, wat zijn de twee belangrijkste kenmerken die we in de Bijbel tegenkomen van de farizeeërs, dan hebben jullie ongetwijfeld daar gedachten bij. Maar een van de eerste dingen dat was iets met een balk en een splinter. Weet je het nog? De balk in het oog van de ander zagen ze vlijmscherp. Maar oh, oh, oh. Die splinter zagen ze vlijmscherp, maar die balk in hun eigen oog, die waren ze heel snel kwijt. Op de een of andere manier buiten beeld. En het tweede wat er was, ze waren sterk in het ziften van de muggen. Ze worden muggenzifters genoemd. Enig idee waar dat mee te maken had? Jezus die zegt op een gegeven moment, jullie zijn de muggen aan het ziften uit de wijn, maar de kameel verzwelgen jullie. Het waren onreine dieren, zowel muggen als kamelen. De mug was het kleinste onreine dier, de kameel was het grootste onreine dier. En wat deden ze dan als ze hun vroomheid wilden laten blijken? Dan hadden ze een glas wijn op tafel, dat hebben wij ook wel eens met die fruitvliegjes en zo. Dan heb je even te lang geen slok genomen, dat ding heeft even te lang gestaan en dan zit er iets in. Dus wat deden ze dan? Dan ging het door een zeefje in een ander glas. Want stel je voor dat je die onreine mug naar binnen zou werken. Maar tegelijkertijd werd dat stoofpotje kameel wel naar binnen gewerkt. En dat kamelenvlees dat werd verzwolgen. En Jezus zegt, joh, de kleine bijzaken, daar maken jullie je druk om. En de hoofdzaken van waar het om gaat, het lijkt wel alsof jullie die niet eens in beeld hebben. Daar gaat het blijkbaar niet eens om. En dan noemt hij ze de muggenzifters. Overigens hetzelfde verhaal met die gewitte graven waar we het over hadden. In de maand voor Pesach, dan kwamen er altijd pelgrims overal vandaan. Alle de landen om Israël heen, waar Joden waren, die kwamen naar Jeruzalem. En dan waren de farizeeërs als de dood. Dat ze, die mensen die gingen zich verontreinigen aan de graven. Er waren groepen van graven op verschillende plekken in en rondom Jeruzalem. En dan kwamen die pelgrims daar. En wat deden ze dan? Om ze eigenlijk een soort te waarschuwen dat ze niet bij die graven, want als je je zou verontreinigen aan een graf, mocht je niet meer op naar de tempel. Dan kon je daar niet meer aan bidden. Dus dan werden al die graven die maand van tevoren nog een keer extra prachtig wit gemaakt, opnieuw wit gekalkt, zodat niemand maar het risico zou lopen om zich daaraan zeg maar te hechten op de een of andere manier. En Jezus zegt, joh, je kan die buitenkant wel mooi maken. Maar het verandert niks aan de binnenkant. Die binnenkant zit nog steeds vol dode doodsbeenderen. En jullie zijn elke keer bezig met het oppoetsen van de buitenkant. En die laat je zien, terwijl de binnenkant onveranderd blijft. De bijzaken werden belangrijker dan de hoofdzaken. Maar we moeten wel even uitkijken. Want in de kerkgeschiedenis, en ook in ons hoofd misschien wel, kan er heel gemakkelijk een karikatuur van een farizeeër ontstaan. Karikaturen zijn op de een of andere manier gevaarlijk. Hoe werkt dat, ook in ons land vandaag de dag? Ze zijn een makkelijke manier om iets of iemand waar we ons van op afstand willen houden, om dat maar makkelijk te willen negeren of buiten te willen sluiten of niks van te willen aannemen, dan gebruiken we een karikatuur. En we halen iets uit iemands karakter, een detail of een vervelend eigenschapje, dat halen we uit het leven van die ander naar voren en we maken daar een hoofdzaak van, zodat we vervolgens niks meer met die ander te maken hoeven te hebben en er zeker niet meer iets van zouden hoeven aannemen. We kunnen heel makkelijk zeggen, deze zijn gewoon fout. Niks van te leren. Geldt voor die farizeeërs ook. Overigens was het natuurlijk ook een hele gevarieerde groep. Je kan ook niet alle farizeeërs over één kam scheren. Maar de vraag is, zouden we de farizeeër, de echte farizeeër herkennen, als we hem vandaag de dag op straat zouden tegenkomen? Of zouden we hem herkennen als er eentje naast ons zat in de kerk? Nee, niet je partner natuurlijk, diegene aan de andere kant. Zouden we hem herkennen als er eentje naar ons keek in de spiegel? Goed, laten we op zoek gaan. Er is denk ik heel veel te leren van de farizeeërs, maar er zijn drie grote vragen, misschien wel de drie grootste lessen die ze ons in ieder geval voorhouden. En die farizeeërs, dat moet je even vooraf goed bedenken, dat waren gelovigen die uit veelal hele goede geestelijke families afkomstig waren. Er werd veel nadruk gelegd op goed gedrag, er werd veel nadruk gelegd op een juiste leer. Er werd serieus met God en met de Torah omgegaan en ze verlangden oprecht naar een betere wereld. En hun gebedsleven was uitermate gedisciplineerd. En er werd naar ze opgekeken. Mensen spiegelden zich aan hun manier van het geestelijk leven leven. Jezus zelf stond theologisch gezien waarschijnlijk het dichtste bij deze groep. Je had de zeloten, je had de essenen, je had de sadduceeën, de fariseeën, allerlei verschillende geestelijke groepen. Maar Jezus stond theologisch gezien het dichtste bij de fariseeërs. En misschien moeten we wel even dat karikatuur wat we hebben opgebouwd in ons hoofd even aan de kant leggen. En misschien hebben bijbelleraren daar mede wel een stukje schuld aan. Hoe hebben we ze weggezet en neergelegd misschien wel in de kerk. Maar dat moeten we misschien even bewust een beetje bijstellen. En toch is er ook iets mis met ze. Want Jezus is niet voor niks zo scherp. En een drietal belangrijke vragen zouden ons kunnen helpen om iets van die farizeeërs te leren. De eerste vraag die ik eigenlijk met jullie wil doordenken is de vraag, hoe kan het nou dat mensen die zo hard hun best doen om goed te doen, het soms toch zo verkeerd doen. Als ik Jezus' reactie op de fariseeërs in ieder geval goed begrijp. Hoe kan dat nou? Mensen die zo graag het goede wilden, dat ze zo finaal de plank leken mis te slaan. De indirecte vraag erachteraan is de vraag, zou dat ons ook kunnen overkomen? Maar waarom leidt een ware leer niet automatisch tot meer liefde, tot meer meelevendheid, tot meer genade met andere mensen? Tweede vraag. Waarom is het karakter en het gedrag van mensen die God serieus zeggen te willen nemen, in het openbaar soms zo anders dan in de privésfeer? En dat is ook een vraag voor ons. Zou het zo kunnen zijn dat ook ons karakter en ons gedrag en ons woordgebruik en onze manier van doen anders is in de kerk dan thuis? Anders is op je werk dan in de kerk? Anders is op straat dan, en vul het zelf maar in. Maar dat is ook een van de dingen waar Jezus het met die fariseeërs over heeft. Is ware vroomheid niet veel meer dan een publiek vertoon? Jacobus, de broer van Jezus, die heeft het daar in zijn brief over. Op een schokkende manier eigenlijk. Dan zegt Jacobus op een gegeven moment, met dezelfde tong loven ze aan de ene kant de Heer en ze vervloeken hun medemens die nota bene naar Gods beeld geschapen is. En heel subtiel zegt hij erachteraan, dat moet niet zo zijn. Dat contrast, daar gaat het over. Waarom zingen ze aan de ene kant Jezus is Heer, maar aan de andere kant? Belangrijke vraag, tweede vraag. Nu de derde vraag. Ook een hele interessante. Waarom nemen allerlei extra regeltjes zo snel toe in een geloof wat ware vrijheid belooft? Ook daar kwam Jezus tegen in opstand in het gesprek met deze serieuze gelovigen. Waarom hebben jullie er allerlei regeltjes bijgehaald? Waarin hebben jullie de wet eigenlijk uitgebreid, versterkt, vergroot, noem het hele verhaal maar op. En waarom knecht dat de mensen in zekere zin, terwijl ware geloof over vrijheid gaat? Is vrijheid, zegt Jezus misschien wel tussen de regels door, is echte vrijheid om dat aan mensen te geven, is dat nou zo gevaarlijk? En ik maak me sterk dat ook wij in onze levens regelmatig met deze vragen te maken hebben, ergens diep van binnen. En hoe beter we het misschien wel graag willen doen als christen, hè? Even los van hoe dat er dan uitziet, maar hoe dichter we in ieder geval ook bij gevaarlijke farizeese tendensen in de buurt kunnen komen. En dit zijn drie zaken waar Jezus met klem meerdere keren met die goede farizeeërs over in gesprek gaat. Daar zitten met een en ander stevig dwars. Dit bedreigt een oprecht geloof. Dit bedreigt een leven uit liefde. Het betekent schade voor anderen. En daarom gebruikt hij vlijmscherpe woorden en betitelingen. Eerste vraag. Weet je hem nog? Hoe kan het nou dat mensen die zo hard hun best doen om goed te zijn, soms toch zo de plank misslaan? Het antwoord op de eerste vraag is verbonden in de Bijbel met het woordje eigendunk. Eigendunk. Omdat die fariseeërs het zo goed wilden doen, omdat ze zo serieus met hun geloof bezig waren, omdat ze hun hele leven toch in dienst van God wilden stellen, was er blijkbaar ruimte gekomen voor een stukje eigendunk in hun leven. En dat is wat Jezus hen in diverse gesprekken voorhoudt. Ze waren wel erg tevreden met zichzelf geworden. Zij deden toch heel veel goed en vergeleken met anderen. En dat is een heel gevaarlijk zinnetje in de Bijbel. Hadden ze toch behoorlijk wat om op te stoffen, dachten ze. Hier gaat een rode lamp branden. Hè? Dit is een alarmsignaal. Als je de neiging hebt om jezelf te vergelijken met anderen voortdurend, dan begint alles te piepen en te toeteren. Maar eigendunk en zelfgenoegzaamheid had blijkbaar de deuren voor de verblinding geopend in de levens van de farizeeërs. Er zijn bepaalde situaties waarin je het heel sterk terug ziet komen in de Bijbel. Er was een bepaalde minachting in hun leven geslopen. Ik denk maar aan het verhaal wat Jezus vertelt. Als er een farizeeër en een tollenaar opgaan naar de tempel om te bidden. En wat is het eerste wat de farizeeër bidt? Hij begint zo geweldig. Hij begint met een dankgebed. O Heer, dank u wel dat ik niet zo ben als hij. Vergeleken met anderen. Ik ben zo blij dat ik niet zo ben als hij. Moet je vooral eens nalezen. Lucas 18, vers 9 tot 14. En dan komt die tollenaar. O Heer, wees mij zondaar genadig. Weet je wat er dan staat? Deze dan ging in tegenstelling tot de ander, de farizeeër, gerechtvaardigd naar huis. Shocking, hè? Ze hadden geen diepgaand besef van vergeving meer. Ze deden het toch ook heel behoorlijk, als christenen. Ze maakten hun tiende over, ze hielden de Sabbat heilig. Ze hadden geen overspelsituaties, hè? De wet werd op allerlei fronten toch best uiterlijk geprobeerd om na te leven. Maar ze hadden geen besef meer van de vergeving van God. Lees je een heel leuk verhaal over in de Bijbel overigens. Lucas 7, vers 36 tot 50. Is het verhaal dat Jezus op bezoek is bij een farizeeër om lekker te eten. En dan komt er een vrouw. Nee, het wordt geen vrouw. Ze wordt betiteld als een zondares. Die komt bij Jezus en die gaat dan met haar haren Jezus zijn voeten wassen. Ken je het verhaal? Dat is een leuk verhaal, hè? En dan wordt de farizeeër boos. En die zegt, man, als jij zou weten wie dit is en zo, bla, bla, bla. En dan zegt Jezus, nou, weet je, wie denk je nou dat meer vergeven is? En wat is het gevolg van het feit dat je meer... En dan zegt hij uiteindelijk als conclusie, wie dan veel vergeven is, die heeft ook veel liefde. Dus blijkbaar als je het besef van de diepte van de vergeving die jij en ik nodig hebben, als je die uit oog bent verloren, omdat je nu wel een keurig leventje leidt als christen, en je ziet de dingen niet meer zo scherp, maar het zou zomaar ingrijpend kunnen zijn ten opzichte van de liefde die je hebt voor anderen. Het zou zomaar je genade die je zou moeten hebben voor anderen kunnen roven in het verhaal. En van die genade hadden ze een heel verkeerd beeld. Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan? Dat verhaal van de verloren zoon, de oudste zoon en de jongste zoon, dat dat een verhaal is wat verteld wordt aan de farizeeërs in eerste instantie. Het is een verhaal wat verteld wordt. Waarom? Omdat ze geen besef meer hadden van wat Gods genade inhield. En de oudste zoon als beeld van de farizeeër, altijd bij de vader gebleven, altijd goed zijn best gedaan, altijd daar gewoon gehoorzaam geweest. Hij is zo verzuurd van binnen. Het is zo'n triest verhaal geworden. En Jezus wil eigenlijk maar één ding duidelijk maken. Joh, dezelfde genade die hij nodig heeft, die heb ik ook voor jou. Er is geen verschil. Een paar maanden geleden sprak ik over ditzelfde verhaal in de Pinkstergemeente Morgenstond in Nieuwegein. En Nieuwegein is de plek waar Ridouan Taghi vandaan komt. Een van de grotere drugscriminelen in Nederland. Maar Ridouan Taghi heeft dezelfde genade nodig als jij en als ik. Dezelfde genade. En in plaats van dat we stiekem misschien denken, oh, ik ben blij dat ik niet zo ben als hij, is de echte vraag, maar hoe lief heb je die ander? En hoe maak je dat zichtbaar en merkbaar? Eigendunk en zelfgenoegzaamheid leiden bij de farizeeërs tot een verblinding waarbij hun goede intenties omgezet waren in kwalijke daden en gedachten. En dat is de eerste les die we van de farizeeërs meekrijgen. En de vraag is, herken je hem in je eigen leven? Herken je dat stiekeme verleidelijke zinnetje, gelukkig ben ik niet zoals? Tweede vraag. Als we de tweede vraag nog wat scherper nemen. Hè, waarom is het gedrag van mensen in het openbaar zo anders dan in hun publieke leven? Dan moeten we eerst weer even beseffen dat die farizeeërs experts waren op het gebied van vroomheid. Ze namen hun toewijding aan God heel serieus. Hun geestelijk leven kende regelmaat, was echt, was opofferingsgezind. Maar helaas, en we hebben het al vaak genoeg in het nieuws gehoord, religieuze praktijken zijn in de praktijk op de een of andere manier blijkbaar uitermate vatbaar voor bedrog. En godsdienstige mensen lijken nog wel eens met hun vroomheid te koop te willen lopen. Maar als Jezus spreekt over bijvoorbeeld geven, bidden, vasten, dan heeft hij het over in het verborgene. En het waren drie praktijken waar de farizeeërs ontzettend goed in waren. Maar hij legde direct de vraag naast bij hun levens, voor wie ze in vredesnaam deze daden nu deden. Voor wie wordt dit gepraktiseerd, zegt Jezus tussen de regels door. Doe je dit nou voor God of doe je dit voor mensen of misschien zelfs wel voor jezelf, wat ook nog een derde mogelijkheid is. Maar de honger naar applaus en de behoefte aan complimenten en de vleiende woorden van mensen die hadden in de levens van een deel van de farizeeërs verreweg de overhand genomen. Boven de tevredenheid met de stem van God die in het verborgene, goed gedaan trouwe knecht, naar ons toe fluistert. Voor wie doe je wat je doet? Voor welk publiek leef je je daden van gerechtigheid? En vaak blijkt dat pas als de eer van mensen wegvalt. En de vraag is, hoe werkt dat bij jou en bij mij? En als je gevoelig bent voor waardering, voor gezien worden, als je met afwijzing te maken hebt gehad in je leven, de alarmbellen klinken. Laatste vraag. Laatste vraag. Waarom nemen allerlei extra regeltjes zo snel toe bij een geloof wat ware vrijheid belooft? Voorafgaand, die goede farizeeërs hadden een groot respect voor de mooie wet van God. Die was heilig, die hadden ze lief. Ze deden hun stinkende best om daar zoveel mogelijk maar serieus in te nemen. Maar om dat goed te doen, hadden ze om die wet heen een tweede stelsel heen gebouwd. En ze hadden bijvoorbeeld bedacht dat een wandeling op de Sabbatdag maar 800 meter mocht zijn. En ze hadden bedacht van, daarna werd het werken. En werken mocht niet, want je moest rusten op de Sabbatdag. Ik heb wel eens gezegd, bij ons in de Hoekse Waard, daar hebben we een notenboom in onze tuin van de kerk staan. En stel je voor dat daar nou giftige noten aan zouden zitten. Dan hadden die farizeeërs daar niet alleen een bordje bij gezet. Niet eten, giftige noten, maar ze hadden ook een hek om die boom gezet. En dan hadden ze waarschijnlijk daarna gedacht, nou weet je wat, dat hek is niet genoeg. Want als het stormt, dan waaien die noten vast buiten het hek. Of als mensen kijken en ze zien die boom in de verte, willen ze over dat hek klimmen. Dus ze hadden waarschijnlijk een tweede hek om de hele tuin gezet. En dan kon je uiteindelijk vanuit de verte misschien nog wel die boom zien. Dus ze hadden waarschijnlijk heel Klaas Waal afgezet. Nou is Klaas Waal niet heel groot, dat geef ik toe. Maar de boom moest buiten beeld komen. Zo werkte het in de levens van die farizeeërs. En Jezus maakt duidelijk dat al die extra omheiningen niets met het hart en de bedoelingen van God te maken hadden. En hij riep ze op om de Bijbel weer zelf te onderzoeken, om niet automatisch te leven met die regeltjes en die tradities die niet uit het hart van God afkomstig waren. En dan legt Jezus uit dat de prioriteit van God bij mensen ligt. En dat het gaat om relaties en dat het gaat om bewogenheid. En dat er geen vijandschap onder de wet ontstaat en geen gevangenschap. Maar dat het koninkrijk van God leven en vrede en liefde en zegen brengt. De angst waarmee de farizeeërs leefden, de angst om het fout te doen, en dat was mede door de druk van de families vaak waar ze uitkwamen. Maar die mocht overwonnen worden, zegt Jezus, door een nieuwe focus op relaties. Het gaat God om mensen. En op het moment dat regeltjes boven mensen gaan, is er iets grondig mis in de kerk. Ik moet gaan afronden. Maar niet voordat jullie graag nog wat verwerkingsmateriaal meegeven. Ik heb vanmorgen bewust geen Bijbelverhaal gelezen, geen Bijbelgedeelte. Ik heb wel wat tekstgedeeltes aangehaald. Maar ik wil jullie eigenlijk uitdagen om deze week er zelf of met z'n tweeën of als gezin of als groep, om eens heel intens Matteüs hoofdstuk 23 te gaan lezen. En Matteüs 23 kun je lezen in één keer of in stukjes, het maakt me niet uit, doe vooral wat je prettig vindt. Maar het is zo'n ontzettend interessant, boeiend, confronterend, leerzaam hoofdstuk in de Bijbel. En zoek een vertaling die bij je past en lees. En praat er ook over met elkaar. Misschien wel op een kring of een vriendengroep of op een moment dat je elkaar tegenkomt. Stel jezelf de echte vragen. Wat leer ik nou uit dit hoofdstuk? Wat leer ik nou? Wat zegt God in deze woorden tot mij? Welke vragen roept het misschien nog wel op? En eindig dan uiteindelijk één hoofdstukje eerder. In Matteüs 22, de versen 34 tot 40. Dan komen we uiteindelijk bij de clou. En als je dan nog vragen hebt, dan mag je me rustig mailen. We gaan eindigen. En misschien kom je de farizeeër in jezelf wel eens tegen. Ik wel. En misschien wil je wel dingen afleggen waarvan je zegt, eigenlijk zit het me zo dwars. Ik wil voor de komende generaties niet alleen het juiste zeggen, maar ik wil ook het juiste voorbeeld zijn. Ik wil dat mijn leven en datgene wat ik beleid als woorden in de theorie, dat die overeenkomen. Ik wil niet gevoelig zijn voor wat mensen zeggen, denken of vinden, maar ik wil afgestemd zijn op God boven alles. Misschien herken je wel ergens iets in dit verhaal waarvan je denkt, hé, dit haakt. Hier wil ik vanaf, dit wil ik kwijt. Hier heb ik God nodig, hier heb ik nieuwe genade nodig. Daarvoor kennen we in de kerk van de Nazarener een open altaar. We gaan met elkaar een lied zingen. En na dat lied, onder het naspel, is het altaar open. En dan mag je komen. Dan mag je jezelf in alle kwetsbaarheid, in alle oprechtheid, met alles wat je bezighoudt, met wat je dwars zit. Je mag jezelf zo neerleggen bij God. En je mag nieuwe genade ontvangen. Uit de